Allereerst enkele mededelingen namens de kerkraad. Maandagavond is er verkoop van collectebonnen om 7 uur. Aanstaande zaterdag worden u en jij van harte uitgenodigd op de winterfair. Deze wordt gehouden op het schoolplein van de Groen van Prinsterer School. De aanvang is 4 uur in de middag. Er is van alles te koop en blijf vooral gezellig mee eten. Verdere gegevens vindt u op de Scipio-app en in het kerkblad. De opbrengst is bestemd voor de kerk en voor de stichting Share Zedek. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk en voor de evangelisatiepost in Gent. En voor alle genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, Psalm 72, het eerste en het vierde vers. Geef Heer de Koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon, om uw knechten te richten met beleid. En het vierde, het rechtvaardig volk zal welig groeien. 1 en 4 van Psalm 72. We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 1, het eerste vers. Welzalig hij die in de boze raad niet wandelt. En wat er verder volgt, 1 vers 1, na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. En een der schriftgeleerden, horende dat zij tezamen in woorden waren en wetende dat hij hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vraagde hem: welke is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod groter dan deze. De schriftlezing voor deze morgen vindt u in Genesis 13. We lezen de eerste 9 versen. Genesis 13, vers 1 tot en met 9. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Alzo toog Abraham op uit Egypte naar het zuiden. Hij en zijn huisvrouw. Al wat hij had. En Lot met hem. En Abraham was zeer rijk in vee, in zilver en in goud. En hij ging volgens zijn reizen van het zuiden tot Bethel toe, tot aan de plaats waar zijn tent in de beginnen geweest was, tussen Bethel en tussen Ai. Tot de plaats van het altaar dat hij in het eerst daar gemaakt had. En Abraham heeft aldaar de naam des Heeren aangeroepen. En Lot, die met Abraham toog, had ook schapen en runderen en tenten. En het land droeg hen niet om te samen te wonen, want hun haven, hun bezit was veel, zodat zij tezamen niet konden wonen. En er was twist tussen de herders van Abrahams vee en tussen de herders van Lots vee. Ook woonden toen de Kanaanieten en Ferezieten in het land. En Abraham zeide tot Lot, laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u en tussen mijn herders en tussen uw herders. Want wij zijn mannen en broeders. Is niet het ganse land voor uw aangezicht? Scheid u toch van mij. Zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik de rechterhand gaan. En zo gij de rechterhand, zo zal ik ter linkerhand gaan. Tot zover de schriftlezing. We willen de Heer bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we voorbeden doen voor de werkgroep Oost-Europa, die deze week weer voor een week naar Roemenië hoopt te gaan. We denken aan zuster Rotier. Van haar is deze week een broer overleden. En we willen broeder en zuster Rotier ook opdragen aan de Heer. We bidden voor Leen en Tineke Albrechts, kinderen en verdere familie. Uw dominee van de Weert is overleden. Morgen zal de begrafenis plaatsvinden. We denken ook aan Betty van Drongelen. En we willen dankzegging doen voor en met broeder Maart van der Baan na een geslaagde heupoperatie. Mag hij weer in de kerk zijn. Zullen we de Heere bidden. Groot en heerlijk God in de hemel. Het past ons om eerbiedig voor u te buigen. En om ons aan het begin van deze dienst te richten op u. U bent de koning der koningen. U bent het van wie we zongen dat u zal regeren van zee tot zee. Overal op deze wereld. Tot aan de einden van de aarde. En u zult niet alleen regeren, maar u regeert ook. U hebt het voor het zeggen van zee tot zee. En u hebt elke golf en elke stormwind volmaakt en volledig onder controle. U bent God. U bent Heere. En er gebeurt niets, maar dan ook niets bij geval. Alles is in uw hand. Heere, wat een voorrecht en wat een wonder om dat te mogen weten. En om zo voor u te buigen. Om u als de Almachtige aan te roepen. Ook als we nu nog niet zien dat u alle dingen onderworpen hebt. Als wij met onze ogen kijken, onze natuurlijke ogen, dan zien we zo dikwijls het tegendeel. Dan regeert het kwaad. O Heere, we bidden. Ontferm u over ons. Ontferm u over deze wereld in nood. En laat u zien, Heere, dat u koning bent. Nog hebt u de deur openstaan. de deur van de genade, opdat zondaren binnen zouden gaan. En daarom bent u nog niet teruggekomen. Maar heren, als we zien op wat er gaande is in deze wereld, de oorlogen, de ellende, de moordpartijen, buiten de baarmoeder en in de baarmoeder, dan kunnen we alleen maar roepen: kom, Heere Jezus. Heren, vandaag zijn we weer bij elkaar als gemeente. Rond het heilig evangelie. Rond het woord van u. En met het oog op deze kerkdienst bidden we het ook. Kom, Heere. En wees in ons midden. Kom, in ons hart. Kom erin mee in de prediking van het evangelie. Kom om ons hart zo te bereiden dat het zaad van het woord in toebereide aarde valt. Kom om het werk van de boze af te breken, zodat de vogels geen gelegenheid zullen krijgen om het zaad weg te halen. Kom en wilt u de stenen die er zijn op de akker van ons leven opruimen, de doornen en de distels. Kom, Heere, om ons uw genade te schenken. Om het ermee eens te zijn als u dingen op gaat ruimen. Als u gaat werken in ons leven. En als dat pijn kan doen. Kom, o Heilige Geest, werk en woon deze morgen hier in dit huis, in ons midden. En zegent u de prediking van het woord. Het onderwijs wat erin ligt opgesloten. Maar ook het evangelie wat erin klinken mag. Geef het, Heer, dat we voor het eerst of opnieuw als een arme in onszelf, als een verlorene in onszelf. En leer het ons, Heer, dat we dat zijn. Maar dat we dan de toevlucht mogen leren nemen tot u. Heere, wilt u afdalen? Wilt u spreken van vrede? En wilt u, Heere, ons de rust, als die er is, de doodse rust, opzeggen? Dat we leven zouden zoeken in u. We bidden voor hen, Heere, die er zo mee worstelen, met de toe-eigening. Trek ze dichterbij. Wilt u zo werken, Heere, deze dienst? En wilt u wonderen doen, geloof en bekering geven? Zo bidden we, Heere, voor elkaar. En dragen we elkaar aan u op. Wees u daar waar ziekte is en zorg. Waar geleden wordt. Waar gezucht wordt onder de weg die u gaat. En over de weg die we moeten gaan. Onbegrepen, een weg van kruis dragen, een weg van verdriet. Heere, u weet ervan, bezoek ons met uw genade. Als we geliefden missen, als we te maken hebben met kinderen, klein of achterkleinkinderen, die u hebben verlaten. Heere, wilt u ze te sterk worden? Denk aan uw verbond, Heere. En geeft u wijsheid ook aan vaders en moeders, opa's en oma's, broers en zussen, om ermee om te gaan. Om u aan te lopen als een waterstroom, Heere. Om niet af te laten het hart en oog op te heffen naar omhoog. Heere, we bidden u voor mensen in de gemeente die te maken hebben met oneenigheid en ruzie. Wat kan dat zeer doen? Wat kan er geleden worden? We bidden, Heere, om herstel. En geef dat de lessen die in dit gedeelte liggen opgesloten, dat die ook ter harte genomen mogen worden. En wilt u het gebruiken, Heere, dat de twist en de wrok verdwijnen mag, zoals we gezongen hebben. We bidden, Heere, voor degene die we bij name genoemd hebben. En denken dan allereerst ook aan de werkgroep van de Stichting Oost-Europa. Of u met hem mee wil gaan, ook komende week naar Roemenië. Of u de contacten die gelegd zijn en gelegd zullen worden en verstevigd ook zou willen zegenen. En we bidden voor de gemeente daar. Heere, wilt u er wonen en wilt u er werken? En Heere, geef dat het bezoek ook in alle opzichten tot rijke zegen, wederzijdse zegen mag zijn. En wilt u degene die weggaan ook weer veilig terugbrengen? Heere, we moeten altijd bewaard worden. Voor elke reis behoed en bewaar ons allen. Ook als we allemaal, ook vandaag, onderweg zijn. We bidden, Heere, voor zuster Rotier en voor haar man, onze broeder. Nu de broer van onze zuster zo plotseling uit dit leven werd weggerukt. Heere, u weet wat dat met hen doet. U weet van de slag en het grote verdriet. En we bidden, Heere, om uw nabijheid, om uw troost, om uw genade. En dat ze ook dit sterven in uw handen mogen leggen. We bidden, Heere, voor allen die erdoor geraakt zijn. Ontferm u en schenk uw genade. Dat bidden we ook voor Leen en Tineke, Heere. Nu de vader van Tineke, dominee van de Weert, in de afgelopen weken is overleden. We bidden om uw nabijheid, om uw genade, ook als morgen de dag van de begrafenis er is. We bidden voor heel het nageslacht van dominee van de Weert. Werk en woon ook daar. En wilt u uw genade schenken. We bidden, Heere, voor allen die op dit moment herinnerd worden aan geliefden die er niet meer zijn. Heere, wilt u kracht geven en ondersteuning. Zo bidden we, Heere, voor Betty. Wil ook voor haar zorgen. Van dag tot dag. Dat we niet zullen vergeten. En dat zij mag ervaren dat u haar niet vergeet. En dat uw genade genoeg is om te leven. Heere, en ook als dat zo zal zijn, om te sterven. Heere, we bevelen haar aan bij u. We danken ook, Heere, voor en met broeder Van der Baan, die na een heupoperatie en na een poosje van herstel weer terug mag zijn in de kerk, in ons midden. We zeggen uw naam ootmoedig dank, Heere, dat u het zo goed gemaakt hebt tot hiertoe. U bent het waard om de lof, de eer en de dank te ontvangen. Heere, en die willen we ook op deze manier bij u brengen. Wilt u zo aan ons allen gedenken. Zegen ons deze dienst als we onze gaven mogen geven. Als we onze mond open doen om te zingen. Of als we opgeroepen worden om te zingen. Om uw lof te verkondigen. Om uw naam al zingend te belijden. Ach Heere, werk dan met uw geest. Opdat we het mogen doen tot eer van u. Maar ook tot stichting, tot onderwijs van onszelf en elkaar. Zegen de organist, Heere, niet alleen nu, maar alle organisten elke keer als ze de diensten mogen begeleiden. De koster en, ja Heere, wees zo met heel de gemeente. We dragen elkaar aan u op. Vergeef ons onze zonden, Heere. We zijn het niet waard dat u naar ons omziet. Heere, we belijden het. En vragen u tegelijk, leer het ons, opdat genade voor ons allen daadwerkelijk een wonder mag zijn, een wonder mag worden, en dat dat steeds meer en meer een wonder mag worden. Doe nog wonderen, Heere, uit enkel genade, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. We gaan samen zingen uit Psalm 23, eerste en het tweede vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Als het gaat over de rijkdom die Abraham had en die Abraham kende, dan is dit toch wel Een bijzonder rijkdom, nietwaar? Ik heb geen gebrek als de Heere je herder is. En het tweede, ik vrees niet. Nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. 1 en 2 van Psalm 23. We willen verder gaan deze morgen met de geschiedenis van Abraham. Luisteren naar de prediking vanuit vers 1 tot en met 9 van hoofdstuk 13, Genesis 13. En na de preek zingen we Psalm 133, het eerste en het derde vers. Het thema van de preek: Abraham komt uit Egypte terug in Kanaan. Abraham komt uit Egypte terug in Kanaan. En we letten op Abrahams rijkdom en op Abrahams nederigheid. Dus Abraham komt uit Egypte terug in Kanaan. We letten op Abrahams rijkdom en op Abrahams nederigheid. Gemeente, ik denk dat ze in het begin niet veel gezegd zullen hebben tegen elkaar. Abraham en Sarai. Hoe dat precies de gewoonte was in die tijd, dat weet ik niet. Liepen ze naast elkaar of liep Sarai bij de vrouwen en de kinderen? Maar stel dat ze naast elkaar liepen. Wat zou Abraham na alles wat er is gebeurd in Egypte moeten zeggen? Hij was, toen er hongersnood kwam in het land, op eigen initiatief naar Egypte gegaan. Zonder de Heere te vragen. Hij had zijn vrouw prijsgegeven om zijn eigen hachje te redden. En moest Sarai moest een leugen vertellen. En Sarai zou in het harem van Farao belanden. En Abraham, hij werd er nog rijk van ook. Hij kreeg een grote bruidschat in ruil voor die knappe Sarai. Je leest dat in vers 16 van hoofdstuk 12. Maar hij was haar kwijt. En God? Waar was God? We zagen het, een altaar heeft hij niet gebouwd in Egypte. Maar de Heere, zo lazen we in hoofdstuk 12, vers 17. Maar de Heere, hij hield Abraham, hij hield Sarai vast. De Heere vergat zijn belofte niet, ondanks het dwaze handelen van zijn kind. Maar de Heere, hij greep in, hij bevrijdde Sarai. En nu lopen ze daar. Te midden van kamelen, koeien, schapen, ezels, vee, goud, zilver. Het was er allemaal ontzettend veel. Wat een rijkdom. Waarschijnlijk allemaal geschenken van Farao. We lezen in vers 2 van hoofdstuk 13. Abraham was zeer rijk. In vee, zilver, goud. Maar gemeente, was er ook vrede? Was er vrede in zijn hart en was er vrede tussen hem en Sarai? Je kunt wel rijk zijn, maar als je God mist, dan mis je alles, toch? Als het niet botert in je huwelijk en je hebt een miljoen op de bank, ben je dan echt gelukkig? De Bijbel zwijgt erover wat er allemaal gezegd is door Abraham en Sarai. Maar wel mogen we weten dat er herstel kwam. Onderling en zeker ook richting de Heere. Hoe we dat weten, gemeente? Nou, we lezen in hoofdstuk 13 vers 1. Abraham toog op uit Egypte naar het zuiden. Dat is een beetje vreemd natuurlijk. Uit Egypte. Toog hij op naar het zuiden. En dat betekent, hij ging naar het noorden. Hij ging noordwaarts naar het zuiden van Israël. Vanuit Egypte. Hij En zijn huisvrouw. Jawel. Dat staat er natuurlijk niet voor niets. Hij en zijn huisvrouw Sarai was bij hem. Sarai was veilig bij hem. Gered door de Heere. Hij en zijn vrouw. En al wat hij had. En hij ging volgens zijn reizen. In etappes betekent dat. Van het zuiden. Daar was hij vanuit Egypte dan inmiddels aangekomen. Van het zuiden richting Bethel, vers 3. Het is dezelfde route als die hij afgelegd had toen hij vanuit Bethel richting Egypte ging. Waar ga je naartoe, Abraham? Nou, je leest het in de tekst. Hij gaat naar de plaats van het altaar dat hij in Bethel heeft gebouwd. Dat betekent, hij gaat dus naar de plaats waar hij samen met zijn gezin de Heere heeft aangeroepen. Je leest dat in hoofdstuk 12, vers 8. Hij had daar de Heere gediend, staande bij dat offerdier op dat altaar. De gemeente, wat blijkt dan als Abraham zo vanuit Egypte naar het zuiden van Israël, vervolgens naar Bethel gaat, wat blijkt dan dat altaar dat hij daar gebouwd had? Het staat er nog. Het altaar is niet verwoest door de Kanaanieten. Nee, de Heere heeft er blijkbaar over gewaakt. De Heere, hij heeft als het ware gewacht daar bij dat altaar totdat Abraham daar weer terug zou komen. Door dat altaar te laten staan, nodigt de Heere hem als het ware uit. Kom terug bij mij, samen met je vrouw, met Sarai, met je gezin. En op die plaats waar Abraham dus eerst had gewoond, daar bij dat altaar, bij Bethel, roept hij opnieuw de naam van de Heere aan. En gaat hij opnieuw tot God. De gemeente, zou het dan niet goed komen? Want bij het altaar, dat is de plek waar een mens vrede vindt. Vrede. Bij het altaar wordt het weer goed tussen de Heere en Abraham. Abraham en de Heere. En als je daar nou samen staat met je vrouw Sarai, Abraham, zou het dan ook niet goed worden onderling. Misschien zijn er wel in de gemeente die daar iets van herkennen. In hun eigen leven. Soms kan er zomaar enige frictie ontstaan. Onderling. Wat kan het dan heilzaam zijn als je samen bij het altaar komt, de naam van de Heere aanroept, vergeving vraagt. Nee, gemeente, we weten niet precies wat Abraham allemaal al wist van de betekenis van het offer. Buiten de Bijbel om is een offer, een geschenk aan de goden, om de goden gunstig te stemmen. In de Bijbel is een offer ook wel een geschenk aan God, maar niet om de Heere gunstig te stemmen. Want wij kunnen de Heere niet gunstig stemmen en we hoeven de Heere ook niet gunstig te stemmen. We hoeven de Heere niet genadig te maken, hij is al genadig. Maar dan wel een offer ook uit dankbaarheid gegeven aan God. In dit geval aan de God van het verbond, de God die Abraham riep. En toch, gemeente, gaat het nog dieper dan bij de heidenen als er geofferd wordt. Want het is niet alleen maar een geschenk aan God, maar in dat offer geeft de offeraar als het ware zichzelf aan de Heer. Dat is de belijdenis bij zo'n offer. Neem mijn leven, Heere. En mag dat toegewijd zijn aan u. En aan alles van mijn leven. Elke dag, en elk moment, wat de koers ook is. Wilt u mijn koning zijn? En mag ik koning af worden? Een offer. En daar komt nog iets bij, gemeente. Want als Abraham zo bij dat altaar staat en ja, dan leert hij nog een les. Een offer heeft te maken met sterven. Kijk maar naar dat dier wat daar op dat altaar ligt. En sterven, dat is niet zomaar iets. Sterven, dat is niet natuurlijk. De dood is ook niet door God geschapen, maar de dood is het gevolg van de zonde, gemeente. En bij dat offer leer je dat ook. En wil de Heer dat leren. En Abraham, dat geldt ook jou. Abraham, dat verdien jij vanwege alles wat je gedaan hebt. Onder andere ook in Egypte. Niet gekeken op het kompas van het woord van God. Het onfeilbaar woord van God. Je hebt je eigen ideeën gevolgd. En het ging om je eigen hachje. En daar heb je Sarai voor misbruikt en opgeofferd. Gelogen. Je huwelijk kapot gemaakt. Het is doodschuldig, Abraham. Kijk maar naar dat lammetje. Op het altaar. En daar wijst de Heer ons op, gemeente, als het om een offer gaat. Het is omdat ik de Heer niet geef waar hij recht op heeft. En dat doet niemand uit zichzelf. En wat een wonder. Wat een wonder. In plaats van dat wij sterven moeten, geeft God een middel op dat altaar. Een middel om te blijven leven. Dat dier sterft in de plaats van de offeraar. En daardoor is er vergeving, leven. Gemeente, wij kunnen zo wennen, hè, aan deze dingen. Altaar, offer, kruis. We kunnen wennen, toch? De dood verdient. Kan je ook aan wennen. We bidden om vergeving. Alsof het heel normaal is. Gewoon is. Maar dat is het natuurlijk niet, hè? Een offer is ontzettend. En vergeving, dat is iets. Ja, aangrijpends ook. Aangrijpend groot. Een aangrijpend wonder. Stel je voor dat je brutaal geweest bent tegen je moeder, je krijgt er spijt van. Mam, wilt u het vergeven? Het was niet goed. En je moeder zegt, ja, ik wil het wel vergeven, maar dan moeten we eerst het konijn doodmaken. Of de hond. Of de hond. Dat is wat? Moet het echt? Ja, dat moet echt. Om te kunnen vergeven. Nou, gelukkig hoeft dat natuurlijk niet. Maar ja, toch ook weer wel, hè? Vergeving is niet zomaar iets. En dan leer je bij dat offer, bij dat altaar. Genade is een wonder, vergeving kost ook iets. De Heer wil die zonde van Abraham vergeven. Al die zonden die hij heeft opgestapeld daar in Egypte. Maar daarvoor moest wel eerst de hemel open. En daarvoor moest wel de Heer Jezus afdalen uit de hemel. Daarvoor moest de Heer Jezus aan het kruis hangen en vervloekt worden. En de vlammen van de hel dragen en voelen en opvangen. Omdat het niet anders kon en kan dan zo. Het moest elke zonde vergeven. Dat was er nodig. En dat gaat veel dieper dan je konijn. En veel dieper dan een hond of een lammetje of wat dan ook. En zelfs nog dieper dan wanneer ik zelf zou moeten sterven. Dat God zijn zoon van zijn hart drukte. Voel je en besef je hoe groot, aangrijpend groot vergeving is? En snap je dan ook dat je eigen degelijkheid er totaal niet toe doet als het om vergeving gaat? Het offer alleen, het offer van Christus. En daar wijst dat offer ook daar in Bethel naartoe. Zie je Abraham en Sarai staan? Of misschien wel geknield liggen. Diep, o God, in het stof gebogen. Samen, man en vrouw. Abraham en Sarai. Is dan niet rijk, gemeente? Wat was ook alweer het eerste punt? Als je het opgeschreven hebt, dan weet je het natuurlijk. Maar misschien heb je het niet opgeschreven. Weet je nog wat het eerste punt was van de preek? Abrahams rijkdom. Stel me voor dat jij een dochter van Abraham was. Wat had je dan een rijke vader, niet? Goud, zilver, ontzettend veel vee. En als je nou alles eens in volgorde zet van belangrijkheid. Wat staat er dan bovenaan? Abrahams rijkdom. Wat zou je bovenaan zetten? Goud, zodat je misschien als kind wel verwend wordt en alles kan krijgen wat je maar wil. Abraham, wat is nou het rijkst? Zou het dit niet zijn? Dit op één. De genade van God. Waardoor Abraham niet alleen uiterlijk terugkeert uit Egypte, maar ook innerlijk zich bekeert van een leven in de zonde. Terug naar het altaar als een verloren zoon. Is dat niet de allerrijkste gemeente? Dat Abraham na die diepe val rechtstreeks naar Bethel gaat. Naar het altaar waar de Heere op zijn verloren zoon Abraham wachtte. Waar God niet laat zuchten degenen die gelovig tot hem vluchten. En het hart troost dat schreiend tot hem vlucht en zucht. Waar de heilige God ziende op dat offer. In zijn vergevende liefde die zonde van Abraham wegwist. En hem daarvan verzekert. Is dat niet de allerrijkste? Dat op één. Is dat wat het meeste waarde heeft voor u, voor jou? De genade van God boven al het aardse en lichamelijke. Of zoeken we onze rijkdom nog in de dingen van hier beneden? Het vergaat allemaal, gemeente. En we gaan ermee verloren als er niet meer is in ons leven. We kunnen niet rechtvaardig verschijnen voor God als we niet in Christus geborgen zijn. Als we genade vinden, ontvangen door dat offerlam. Waarbij je als kind rijk gezegend, als je een vader en een moeder mag hebben, een ouder. Die het leven buiten zichzelf in de Heer Jezus zoekt. Dat is meer waard dan goud. Abrahams rijkdom, nou de genade dat hij weer terug uit Egypte naar de Heere gaat. En vervolgens, ja, je ziet ook dat Abraham weer in het beloofde land is. In het land van de belofte. En dat Abraham weer in gehoorzaamheid aan de Heere in dat land is. Hij moest immers gaan naar het land dat God hem zou wijzen. En nu is hij weer gehoorzaam aan dat woord. Is dat ook niet meer waard, gemeente, dan goud? Niet de genade van de vergeving alleen maar. Maar ook de genade van het gehoorzamen aan God. Dat is rijkdom. Ongehoorzaamheid is armoede. En gehoorzaamheid is rijkdom. De Heere dienen. Heer, op uw woord zal ik het doen. En zal ik gaan. Matthew Henry, hij zegt ergens. De Heere dienen. Dat is al beloning op zich. De Heere dienen is al beloning op zich, rijkdom. Vind jij dat ook? Vind je dat ook? Laatst waren mijn vrouw en ik op bezoek bij Esselink. Prachtig bedrijf en ik dacht bij mezelf, eigenlijk is het toch een eer, hè, om daar te mogen werken. Het is echt een gunst. Maar de Heere gehoorzamen. in dienst van de Heere mogen staan. Als kind, als jongere, als oudere. Dat is pas rijkdom. Dat is pas rijkdom. Abrahams rijkdom. En dan, ja, we zijn bezig met zo'n rijtje, weet je. Genade van God, bij het altaar. Gehoorzaamheid aan God. En kijk eens naast je, Abraham. Wie staat daar of wie ligt daar geknield? Sarai. Ben je dan ook niet schatrijk? Als je samen als gezin de Heere mag aanroepen. Door genade gered, door genade je huwelijk gered. Hersteld. Samen. Bij het altaar. Rijk. Vindt u Abraham ook rijk, gemeend? Hij heeft ook weer een praktijkonderdeel op de leerschool van het geloof afgerond. Dat is ook rijk, toch? Nou ja, afgerond. Hij zal nog wel een keer op herhaling gaan, denkt u niet? Maar hij heeft geleerd wie hij is in zichzelf tegen de lamp gelopen, om het eigentijds te zeggen. Hij heeft geleerd waar het eindigt als hij zelf op weg gaat zonder God. Als hij niet op zijn kompas kijkt van het woord. We hebben het profetische woord dat zeer vast is. Daar moet je op letten. Zal Abraham die rijke les ooit vergeten zijn? En we zeiden net, ja, hij zal wellicht weer op herhaling moeten. Maar toch, rijk toch als je mag ervaren dat de Heere met je bezig is, ook in de beproeving. Ook als hij je vast laat lopen. Rijkdom. Als je ontdekt hebt, als de Heere je heeft laten zien wie je bent. Zwak van moed, klein van krachten. Dat alle boosheid geneigt. Dan krijg je de Heere nodig. Dat is rijkdom toch? Als je zo arm bent, dat je niet zonder hem kan. Dat is rijkdom. Niet zonder het kompas mee kunnen. Ja, zegt iemand. Maar er is nu natuurlijk nog wel iets, hè, wat Abraham rijk maakt. Want hij had ook heel wat op de bank, nietwaar? Goud, zilver, veel goud en zilver, vee, maakt dat Abraham ook rijk. De Bijbel zegt het heel nadrukkelijk in vers 2, toch? Gemeente, dat maakt Abraham ook rijk. Maar het allerrijkste is wel dat hij er niets mee wordt. Dat Abraham er klein onder blijft in zichzelf. Dan is rijkdom echt rijkdom. Een zegen als je je hart er niet op zet. En dat kan alleen maar als je van genade moet leven. Met twee lege handen voor God staan. Zondig en onrein in jezelf. Bij het altaar. Daar leer je het. Dat het allemaal betrekkelijk is. En allemaal vergankelijk is. En dan leer je er iets van al die dingen schade te achten. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Gemeente, wat vindt u van de volgorde? Is dat jouw volgorde? Ben je het ermee eens? Zo ongeveer. In ieder geval nummer 1 en nummer 5. De genade van God daar. Het goud en zilver hier. Rijkdom is dat. Maar gemeente, als God genade geeft, dan verandert er ook wat in je leven. Dan word je een ander mens, nietwaar? En dat zien we heel duidelijk ook in het tweede punt, als we letten op Abrahams nederigheid. Want we zien dat die ontmoeting met de Heere dus iets nalaat. Vruchten van geloof en bekering komen openbaar. En tegelijk kun je ook zeggen dat de Heer zijn kinderen na bepaalde hoogtepunten ook weer de storm in stuurt. En er volgt beproeving. Zo komt Lot de gezichtskring binnen. Lot had ook schapen, runderen, vee, knechten. Vers 5 lees je dat, zilver en goud. Ja, nee, zilver en goud blijkbaar niet, want hij heeft natuurlijk geen bruidsschat gekregen in Egypte. Abraham heeft wel een bruidsschat gekregen. Maar hij was wel rijk aan bezittingen. Misschien was het wel de erfenis van zijn vader Haran, die overleden was. Alles bij elkaar is het zoveel gemeente dat er een probleem ontstaat. Of het aan de hoeveelheid vee ligt, of misschien aan het karakter van de herders, dat kan natuurlijk ook. In Genesis 26 lees je ook hoe de herders van Isaac en van Gerar met elkaar ruzie maken om een waterput. En de kudde van Jacob en Esau, die zijn ook te groot voor het land. Het land droeg dat niet, lezen we Genesis 36. Te veel vee voor het land. Ruzie bij de drinkplaatsen waar men op elkaar moet wachten. En bovendien waren er ook nog andere volken in dat land. Ferezieten en Kanaanieten, vers 7. Misschien was het land ook daardoor vol. Wie zal het zeggen? Het kan ook dat die opmerking, dat die uitdrukking erbij staat. Er waren Ferezieten en Kanaanieten in het land. Om te benadrukken dat de ruzie en de oneenigheid bij dat volk van God voor het oog van de wereld zich afspeelt. Voor het oog van die Kanaanieten, die zien het allemaal gebeuren. Hoe die mensen die met dat kompas willen leven aan het bekvechten zijn. Het is natuurlijk verschrikkelijk, ruzie tussen broeders. Als kerkmensen het niet eens kunnen worden met elkaar en bakkeleien, niet over de waarheid van het woord, want daar gaat het nog ergens over. Maar over aardse bezittingen en aardse zaken. Dan is er maar één die lacht en dat is de duivel. Die heeft zijn strikken weer gevuld. Het is toch allerminst uitnodigend om bij zulke mensen te willen horen. Nou, gemeente Abraham vindt het ook heel erg. Hij vindt het vreselijk wat er gebeurt. Ruzie. Hij ziet hoe goed is dat zonen en lieflijk van hetzelfde huis, dat ze als broeders samenwonen. Dat is toch het ideaal. Dit is zo tot oneer van de Heere. Zijn naam is over ons genoemd. Broeder Lot, laat er geen ruzie zijn onderling. Tussen mij en tussen u, tussen mijn herders en tussen uw herders. We zijn broeders, Lot. Ligt het hele land niet voor je open? Laten wij het elkaar gaan. Zo u de linkerhand kiest, zo zal ik de rechterhand gaan. En als u rechts kiest, ga ik links. Aan jou de keus, Lot. Dat is opvallend, hè? Abraham was de drager van de belofte. Abraham was degene die geroepen was uit het land. Om te gaan naar het land dat God hem zou wijzen. En dat land, dat was voor Abraham bestemd. Heel het land. Lot, kies jij maar. Waar wil jij heen met je schapen? De gemeente, daar moeten we opletten. Vroeger dacht ik dat Abraham aan Lot de keus gaf om in dat droge, dorre land Kanaan te wonen. En dat hij ook nog een mogelijkheid had om in dat vruchtbare Sodom, of in dat vruchtbare gebied te gaan wonen waar Sodom en Gomorra lagen. En dat hij tussen die twee kon kiezen. Tussen oost en west. Maar gemeente, zo ligt het niet. Hè? De geografische kaarten uit die tijd, die waren niet op het noorden gericht, maar op het oosten. Als wij een kaart hebben, een landkaart, nou, bovenaan daar is het noorden, daar ligt de Noordpool of Groningen. En in het zuiden, daar ligt dan Zeeland of ja, helemaal de Zuidpool. Maar de kaarten in die tijd, die waren anders. Die waren op het oosten gericht. Dus Abraham die zag daar, Jordanië liggen. En achter zich de Middellandse Zee. En zo is dat dus ook als hij dit voorstel doet. Abraham stond met zijn gezicht naar het oosten. En links en rechts, dat staat hier voor noord en zuid. En zo mag je die woorden uit het Hebreeuws ook vertalen. Noord en zuid. En dat ligt ook voor de hand, gemeente. Beide gebieden die liggen dus in het beloofde land. En daar moest Abraham zijn volgens Gods opdracht. Dus wat Lot ook zou kiezen, het bleef altijd beloofde land over voor Abraham. Nou, links dat was noordelijk en dan kom je in het wijde gebied bij Sichem, waar Dothan ligt, hè, waar Jozef zijn broers opzocht en vond. En rechts, dat was dan richting het zuiden, richting Beersheba, het gebied tussen Bethlehem en Beersheba in. Daar lag ook een groot wijde gebied. Dus er is geen optie, gemeente, voor Lot om richting Sodom te gaan. Nee. Stel je voor, er wordt door de Heere geen keus geboden om richting de wereld te gaan. Helemaal niet. Noord en zuid, dat ligt beiden in het land van de belofte. En beiden ver bij Sodom en Gomorra vandaan. En het was wellicht ook met het woord van God in zijn achterhoofd. Met dat kompas. Dit is het land. Abraham dit. Hier moet je zijn. Gemeente, wat zie je dus bij Abraham? Hij is niet uit op het beste van het beste. Zoals toch wel het geval was toen hij naar Egypte ging. Om zijn eigen nachtje ging het daar. Maar nu niet. De Heere die heeft hem wat geleerd. Het gaat niet om hem. Het gaat er niet om dat hij bovenaan staat. Hij kan de minste zijn. De Heere zal wel zorgen. Laat er geen ruzie zijn onderling. Broeders, kies jij maar. Dat is een belangrijke les, nietwaar? Hoe je op moet stellen als er oneenigheid is. Dat begint bij die ander uitnemender, belangrijker te achten dan jezelf. En zelf de laagste plaats willen innemen. Misschien zijn er vanmorgen wel mensen die in een conflict situatie zitten. Oneenigheid. Zou het niet helpend kunnen zijn dat jij de voorwaarden die jij gesteld hebt opgeeft? Die ander moet eerst dit en die ander moet eerst dat. En als hij dat niet zegt en als zij niet zus, zou je niet leren van Abraham. Jawel, er zijn situaties, pijnlijk, dat een oplossing niet zo gemakkelijk is. Situaties waarbij je benadeeld bent en ernstig beschadigd bent. Ander is er die altijd over je heen walst. Over zulke vormen van oneenigheid gaat het nu niet. Dan is er misschien wel externe hulp ook nodig. Er zijn genoeg andere redenen van oneenigheid en conflicten te noemen. Oneenigheid om niks. Om aardse zaken, door opgehoopte frustraties of wat ook maar. Laat er geen ruzie zijn, want we zijn mannenbroeders, zegt Abraham. We zijn mannenbroeders, we horen bij elkaar, we horen bij datzelfde volk. We komen van dezelfde familie. En we komen allemaal van vlakke, kun je zeggen. Broeders. En daarom, ja, gemeente, wees vriendelijk en blijf dat. En begin ermee om de schuld zelf voor je rekening te willen nemen. Daar word je niet minder van. Als dat de drijfveer is. Dat de naam van God niet gelasterd wordt. Op geen enkele manier een smet zou krijgen. Om uw houding. Om jouw, mijn gedrag. Ik kan mijn naaste niet veranderen. Maar ik ben wel 100% verantwoordelijk voor wat ik zeg en niet zeg en doe en niet doe. Voor mijn eigen gedrag. En waar ik dat leer, die naam van God hoog te houden, belangrijk te vinden, mezelf te vernederen. Abraham, waar heb jij dat geleerd? Zou het niet zijn in Bethel, zich schamend over zijn gedrag in Egypte, bij het altaar waarin God mocht aanroepen en waar de Heere zich liet vinden en in zijn hart liet kijken? Zou dat niet het geheim zijn, gemeente, van het verdwijnen van twist en wrok? En het opbloeien van de vrede. Het altaar. Het offer dat mij leert dat ik eraan moet. Opdat hij overblijft. En zo vertoont Abraham hier de trekken, gemeente, van zijn grote zoon, de Heere Jezus Christus, die de meeste was en de minste werd. Als Paulus de gemeente van Filippi oproept om de ander uitnemender te achten dan zichzelf, dan wijst hij op de Heere Jezus, die in de gestalte van God het geen roof geacht heeft om aan God gelijk te zijn, maar zichzelf heeft vernietigd, vernederd, ontledigd. Hij heeft al zijn heerlijkheid afgelegd. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En dan zie je hem niet alleen kruipen door het stof van Gethsemane, maar dan zie je hem ook op zijn knieën liggen. Voor die vuile zondaarsvoeten van de discipelen. Hij heeft zich vernederd. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Om ook de zonde van ruzie, van twist, van oneenigheid, van geschreeuw, van wrok onderling op zich te nemen. Hij is bespogen en bespuugd en gehaat. Vanwege alle lelijke gedachten. Van onze mensen. De gemeente, hiertoe bent u dan geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat u zijn voetstappen zou navolgen, zegt Petrus in zijn brief. Die als hij gescholden werd niet teruggeschold, en als hij leed niet dreigde, maar hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. En als je aan deze lijdende knecht verbonden mag zijn, door genade je hoop op hem hebt leren stellen, dan kun je niet boven een ander staan. Dan leer je om die ander belangrijker, uitnemender te achten. Dan ben je uit God geboren. En als je daar moeite mee hebt en toch moeite mee blijft houden, hoe is het dan met je ziel? Zou je de weg niet gaan die Abraham ging? Vanuit Egypte. Naar het altaar. Om daar te leren wie ik ben voor God. Hoe God naar me kijkt. Wat ik verdien. Maar om daar ook te leren, al biddend, wat God geeft aan vijanden. Omwille van de dood van zijn zoon. Maar je leert lief te hebben. Zelfs je vijanden. Omdat God zondaars, vijanden lief heeft, gemeente. Maar je deze God leert kennen. Wordt de liefde geboren. Ook de liefde onderling. En waar die liefde gaat wonen. Niet eventjes er is. Maar gaat wonen. Daar gebiedt de Heere de zegen, daar woont Hij zelf. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. Heere, groot en heilig God in de hemel. We zeggen uw naam ootmoedig dank voor wat u ons schonk deze morgen. En wij bidden, Heere, wilt u het woord zegenen en gebruiken. Dat het mag leiden tot verootmoediging, bekering, leven van genade, de eer van uw naam. Heere, waar liefde woont, daar woont hij zelf, zo zongen we. En wij bidden, wilt u onder ons wonen. En wij bidden, blijf bij ons en verlaat ons niet. Dat de kandelaar hier mag blijven. En het licht van het woord mag blijven schijnen. Heere, wilt u met diegene zijn die te maken hebben met dingen waar we van hoorden. Die er zo naar verlangen om als gezin rondom het altaar te staan. En de werkelijkheid is anders. Die zo verlangen naar de praktijk van Psalm 133. Maar de werkelijkheid is weer barstig. Heere, schenk uw genade. En geef dat we, in ieder geval, al kunnen we anderen niet veranderen. Onszelf ook niet, Heere, maar we zijn wel verantwoordelijk voor alles wat wij doen. Mogen we dat ter harte nemen. En mag het ons uitdrijven naar u. Aanvaard onze dank. Vergeef onze zonde. Zegent u de zondagschool deze middag. De kinderen van de zondagschool. De meesters, de juffrouw. Zij die hopen te vertellen. En alle anderen. Heere, woon en werk ook. Onder de jeugd en onder onze kinderen. Geef een gezegende zondagschool bijeenkomst. En breng ons vanavond ook weer samen. Hier in uw huis. Wij vragen het uit enkel genade om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 29, daarvan het laatste vers, 29, vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.